Ik ben graag het zonnetje in huis. Goedemorgen, gemeente. Maar dat ben ik vaak niet. En vandaag ben ik zeker niet het zonnetje in huis. Want vandaag ben ik de enige dissonant in mijn familie. Ja, want al mijn hele familie in Nederland, die is elders in Reewijk bij de dienst waar onze zoon Maarten spreekt. Dus ja, Maarten was ook een klein beetje teleurgesteld dat ik er niet was. Maar ik heb wel een truc om hem toch nog te horen. Althans, dat moet ik nog even met Wim doornemen. Misschien gaat het lukken. Goedemorgen en nogmaals. Ja, oké, dank je Wim. Oké, hartelijk dank. Wie heeft er wel eens gehoord van de plaats van bescherming, gemeente? Oké, nou, wel niet zoveel. Niet allemaal tegelijk, wou ik al zeggen. Maar oké, dan gaan we er vandaag, gaat u er vandaag over horen. Vandaag de studie over bescherming die wij krijgen. En met name de bescherming van de gemeente vlak voor de Zoon van God, van de God, naar de aarde zal terugkeren. En dit keer als de Messias, waar ik en u hopelijk ook gigantisch naar uit zie. Laten we ook vandaag weer de Bijbel onbevooroordeeld lezen. Ik hoop dat u hem bij u heeft. Probeer het plan, zeg ik altijd, van God in grote lijnen in de Bijbel te zien. En laat de logica zijn werk doen. Wat is logisch? Want God wil ook dat wij ook zelf nadenken. En niet alleen voor ons laten denken. Wees nuchter. En natuurlijk is daarbij de hulp van onze Vader, de Almachtige Schepper, daarbij onontbeerlijk. Dus vandaag wil ik dat ook weer met u gaan doen. Gewoon nuchter nadenken, lezen wat er staat. En soms moet je dan wel eens zeggen van, ja, hier heb ik geen antwoord op. Maar het gaat ook in feite niet om de perfecte kennis die wij in huis moeten hebben. Het gaat ook niet in feite om de perfecte kennis die de ware discipelen van Christus zouden hebben. Want u weet toch, gemeente, waar de ware discipelen van Christus aan herkend worden. Dat staat in Johannes 17. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. Gelijkerwijs ik u lief gehad heb. En dat zegt hij in vers 17 nog eens een keertje. Goed, maar vandaag dus het onderwerp bescherming. Met als doel onze Vader de eer en de dank te geven en op hem ons vertrouwen te stellen. En niet te vertrouwen op menselijke instellingen of organisaties die zich de ware kerk van God noemen. Die zeggen, wel, wij zijn de Philadelphia kerk van God. Wij krijgen bescherming en jullie niet. Want jullie zijn Sardis of jullie zijn Laodicea. Jullie zijn lauwe gelovigen of christenen. En Sardis, dan ben je zelf geestelijk dood. Een uiterst bedenkelijke kwalificatie die door andere gelovige christenen wel eens gebezigd wordt. En dat zijn de kwalificaties die ik nu net even aanhaal. De gemeenten, zoals u weet uit Openbaringen 2 en 3, waar de zeven gemeenten worden beschreven. Oké, de plaats van bescherming. Een plaats op aarde waarin gesuggereerd zou worden dat de kerk, wie dat dan ook mag zijn, naar Petra, heb ik het woord gezegd, zou vluchten. En ik moet zeggen dat ik persoonlijk, toen ik een jaar of 18 was, en dat is al meer dan 50 jaar geleden trouwens, verschrikkelijk, dat ik daar aardig door getriggerd was. Plaats van bescherming. En ik kan u eigenlijk nu de conclusie al geven. Want wie is uw rok? Wie is uw rots? Wie is uw savior? Wie is uw redder? Ja, vorige keer hebben we daar al over gesproken. Hè? Dat God de redder is van alle mensen, hè? Onze Vader. Zelfs door vuur of door de tweede dood heen. Want uiteindelijk zal ook de dood worden teniet gedaan. En wat houdt dat in? Heel simpel. Dat degenen die dan nog dood zijn, zullen levend worden. Want als er geen dood meer is, als deze teniet gedaan is, dan blijft er leven over. En dat is het moment. Op dat moment zal Messias zijn koningschap teruggeven aan de Vader. Dan heeft hij zijn taak gedaan. 1 Korinthe 15. Daar gaan we het vandaag niet over hebben hoor. Daar heb ik de vorige keer al een beetje belicht. Maar er zullen best nog wel vragen zijn. Dus misschien een andere keer nog wat dieper op ingaan. Vandaag gaan we naar die plaats van bescherming. En als u op wilt slaan als u uw Bijbel heeft. Ik heb het hier ook wederom niet op schrift staan. Maar Openbaringen 12 vers 14. Zal ik u voorlezen. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. Openbaring 12 vers 14. Deze tekst slaat klaarblijkelijk op Gods kerk. De vrouw is een symbool voor de bekeerde uitverkorenen, de geroepenen die deel uitmaken van het geestelijk lichaam van Christus. Maar wat over de rest van de andere symbolen van dit vers? Aangezien de grote arend kennelijk een interventie van de God inhoudt, betekenen dan de vleugels van deze arend een vliegtuig? En gaat de kerk letterlijk aan boord van deze vliegtuigen? Wim zei al nee. Ja. Maar werd wel en wordt wel door sommige mensen zo uitgelegd. Sommige bijbeluitleggers, exegeten. En waar bevindt zich de woestijn, haar plaats? Gedurende welke tijd wordt de kerk gevoed en beschermd buiten het gezicht van de slang? Satan, diabolos. Duizenden mensen geloven dat er een plaats van veiligheid is. Waarschijnlijk in de woestijn van Jordanië, waar Gods ware kerk heen zal vlieden. En ook hopen duizenden van ganser harte dat zij kunnen kwalificeren, ook al zo'n lekker woord, om naar deze plaats te vluchten, ten einde aan de komende grote verdrukking, die komt wel hoor, te ontkomen. En dat is de hoop van velen. De vraag is echter, is dit een waardevolle hoop? Is deze hoop gerechtvaardigd? Is deze hoop legitiem? En moeten we onze hoop op fysieke redding richten? Is het juist? Gaat de kerk naar zo'n plaats? Moet uw hoop of mijn hoop op de toekomst gericht zijn op een fysieke plaats van veiligheid? Hangt uw toekomst, of nog erger, om maar eens een protestantse uitdrukking erin te gooien, die Wim zeker wel kent en misschien sommigen onder u ook wel, hangt uw eeuwig wel en wee ervan af? Dat is de vraag en de specifieke doelstelling van deze studie vandaag. Ik moet u zeggen, ons menselijk instinct zegt ons dat we altijd gevaar moeten zien te vermijden. Niemand van ons wil ook graag pijn lijden, of verwondingen, of zelfs de dood. Dat is heel natuurlijk. Maar ik kan me nog herinneren een titel van een boekje van mijn vorige denominatie overigens, waar ik natuurlijk nog af en toe regelmatig kom. Maar heel lang geleden was de titel van een boekje was If World War III Comes, Is There a Way of Escape? Nou, als de derde wereldoorlog komt, is er een manier om daaraan te ontsnappen. En dat triggerde mij toen in de jaren 70. De Churches of God, zoals je ze noemt, de kerken van God, die in Amerika zijn, ook hier in Nederland zijn, die waren heel erg met deze profetie bezig. En met die koude oorlog toen en oorlogsdreiging gaf mij dat toch zeker een gevoel van, mij kan niks gebeuren. Leek me wel wat. En in dat artikel werd aardig gespeculeerd, om nog maar eens dat zachtjes uit te drukken. Toch spreekt de Bijbel in Matteüs 24, als u daar naartoe wilt gaan, en Lucas 21 over grote verdrukking die pijn, lijden en dood door martelaarschap teweeg zal brengen voor de gelovigen in de ware God. Dat staat er. Vraag is, wie zijn deze gelovigen en waarom zijn zij juist aangewezen om in de grote verdrukking te lijden? Nou, gaat u naar Lucas 21 bedoel ik eigenlijk. Want, wat zegt Jezus in Lucas 21 vers 18? Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. En wie zijn deze dan die hieraan zullen ontkomen? Yeshua zegt dat sommigen in Gods kerk zullen gedood worden. Terwijl anderen gespaard zullen worden. Waarom is dit verschil? Als u al bent in Lucas 21, vers 16 tot 18, zal ik het u voorlezen. En gij zult overgeleverd worden, zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden. Vers 17, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Vers 18 weer, doch geen haar van uw hoofd zal daardoor teloor gaan. Schiet even in de lach als ik naar Ron kijk, want die heeft niet zoveel haar op zijn hoofd. Grapje, Ron. Neem me niet kwalijk. Jezus beschreef de tijd van grote verdrukking vlak voor de dag des Heren. Aan het einde van het huidige boze tijdperk. Dit tijdperk. En het staat in de grondtekst, staat er, misschien kent u het woord aion. Heel belangrijk in Gods woord, aionen. Aan het einde van deze aion. Yeshua beschreef de gebeurtenissen die plaats zullen vinden vlak voor zijn terugkeer naar de aarde. Als koning der koningen en als heer der heren. En sommige van zijn ware volgelingen zullen overgeleverd worden. Even teruggaan in Lucas 21 vers 10. Toen zeide hij tot hen, volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen en nu hier en dan daar pestziekten en hongersnoden zijn. En ook vreselijke dingen en grote tekenen aan de hemel. Vers 12, maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Vers 13, het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Vers 14, neemt u daarom in uw hart niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. Hier dus een beeld van ware christenen, gelovigen, die deel uitmaken van het lichaam van Messias, van Christus, van Jezus. In de laatste generatie van de beschavingen van dit tijdperk, deze boze aion. En dit overblijfsel van de kerk zal gigantisch vervolgd en sommigen zelfs gemarteld worden vanwege zijn naam. Ze worden zelfs voor koningen en stadhouders geleid. Waarom? Om mijns naams wil. Voor de eenvoudige en simpele reden dat zij het goede nieuws van Gods koninkrijk in Yeshua's naam verkondigen. De ware dienaren van de Almachtige zullen nooit opgeven alle eer en credits aan zijn naam te geven. En de boodschap van Gods koninkrijk zullen ze nooit veranderen of verwateren om deze als zodanig beter toegankelijk te maken voor deze wereld, die door Satan terecht staat, misleid en geleid wordt. Maar wie zijn dan degenen die overgeleverd zullen worden? Daar gaat het dan ook weer een beetje over. Zijn dit de inferieure gelovigen, de inferieure christenen? Degenen die lauw warm zijn geworden? De Laodiceanen, zoals dat er staat in Openbaringen 3. Waarvan Christus zegt dat hij ze uit zal spuwen. Wat zegt Marcus 13? Als u naar Marcus 13 wilt gaan, anders lees ik u voor. En in Marcus 13, vers 11. En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zeg wat u in die uren gegeven wordt. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de geest van de Heilige. En dit, gemeente, gaat echt niet over lauwwarme gelovigen of christenen. Ik noem liever het woord gelovigen. Ik vind christenen. Maar over oprecht bekeerde gelovigen gaat het hier. Vervuld met de Heilige Geest verwachten ze, vertrouwen ze op God, dat Hij ze op krachtige wijze als getuigen zal gebruiken. En Hij hun mond de woorden zal laten spreken. Als zodanig zullen zij gerekend worden tot de gelederen van de rechtvaardige mannen en vrouwen uit Hebreeën 11. Zij zullen gerekend worden tot de mannen zoals Stefanus, die een krachtige getuigenis gaf toen hij vermoord werd. Of tot Petrus, die hoogstwaarschijnlijk ondersteboven gekruisigd is. Of met de apostel Paulus, die als martelaar gestorven is. Gemeente, ik stel u de vraag vanmorgen. Zijn deze mensen die door God apart gezet zijn om deze getuigenissen voor God en de mensen te geven, zijn dit de mindere, de lauwwarme, de inferieure gelovigen geweest? Waren Paulus, Stefanus, Petrus mindere of lauwwarme gelovigen of Jezus Christus zelf? Toch hebben zij geen bescherming gekregen in de grotten van Petra. En veel mensen geloven daar echt in. Want dat is waar men denkt heen te moeten vluchten. Wie, gemeente, kan een betere getuigenis geven, een krachtigere, voor de gerechtshoven, voor religieuze conclaven, voor de bobo's van deze wereld, op welk gebied dan ook? Zijn dat degenen die lauwwarm zijn? Zijn dat degenen die niet hun Bijbel diep hebben bestudeerd, die niet echt bekeerd zijn, die niet dicht bij God zijn? Het zij in gebed dagelijks of in meditatie. Weet u, toch is het heel wonderlijk en vreemd dat er zeer velen zijn die dit wel geloven. Die wel geloven dat de profetieën met betrekking tot de martelaren en het martelaarschap op de zogenaamde Laodiceaanse kerk of lauwwarme gelovigen slaan. En dat is wonderlijk. Want de veronderstelling luidt dan, men neemt aan dat ieder van de zeven kerken uit Klein-Azië, die in de eerste en de tweede eeuw van onze jaartelling, overigens niet gelijktijdig, aanwezig waren, dat elk van deze kerken een speciale fase of een speciale era van de eerste eeuw, tot aan het einde van dit huidige moderne tijdperk in de geschiedenis uitmaken of beslaan. Dat geloven velen. Dus was het tijdperk van de apostelen het Efeze-tijdperk. Dat was de eerste kerk, de Efeze. En zal het Laodiceaanse tijdperk, het Laodicea-tijdperk, de laatste fase behelzen van Gods kerk. Dat zal dan nu ongeveer zijn. Ik kan wel begrijpen hoor waarom men dat denkt, maar goed. Ik ga in deze preek dan daar ook niet verder op in, of deze gemeente, of dat opeenvolgende tijdperken van Gods kerk zijn door de eeuwen heen. Maar ik zeg u, de boodschap die daarin staat, over die zeven gemeentes in Openbaringen 2 en 3, voor elke gelovige, is niet of je kan bewijzen dat dit opeenvolgende era's tijdperken zijn waar je hele preek aan kan wijden, die ik ook wel gehoord heb. Nee, de boodschap hierin verwoord is dat wij persoonlijk als individu de lessen mogen leren die hierin staan, opdat wij ons zouden bekeren. En niet verderven, maar waardig geacht mogen worden de genadegift die God de Vader ons geeft, namelijk het eeuwig leven, te mogen ontvangen. En dat is trouwens eigenlijk de hele boodschap aan ons vanuit de Bijbel. Bekeert u dagelijks, zegt God, ik heb geen welbehagen in de dood van de zonde. Maar veel eer dat hij zich bekeert en eeuwig leven ontvangt in Gods koninkrijk. En dat is eigenlijk waar ik de vorige keer ook al gehad. Het is eigenlijk de enige gecomprimeerde boodschap van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Waarvan God wil dat wij die weten en dat wij daarmee bezig zijn. Terug naar de theorie, mag ik dan wel zeggen, van de plaats van bescherming. En het is alsof daar ons geloof en vertrouwen op God over zou gaan. Toch zeggen een aantal organisaties juist dat zij de Philadelphia-kerk zijn. Dat is van de beste, hè? De Philadelphia-liefde. En dat hun kerk naar die plaats van bescherming zal gaan. En dan de Laodiceanen knarsetandend achterlaten. Zodat zij door de pijnigingen van de grote verdrukking zullen gaan. Ten einde gelouterd te worden of zelfs gedood. Denkt u dat het zo zal gaan? Nee, ik stel de vraag verkeerd eigenlijk. Want sommigen denken inderdaad dat het zo zal gaan. Ik zal de vraag anders stellen. Zegt de Bijbel, niet het geschrift van een of andere organisatie of welke kerk dan ook, zegt Gods woord dit? Zegt de Bijbel dit? Ja, je kan natuurlijk met de Bijbel in je hand en de krant in je andere hand, kan je van alles bewijzen natuurlijk. Als je niet de logica van Gods meesterplan volgt. Of als je niet in de context kijkt. Als we niet de geest van Gods woord volgen en er geen zaken in lezen die er niet in staan, of zelfs namen in de Bijbel gaan invullen, ja, dat moeten we niet doen. Niet lezen dingen die er niet in staan. Ook geen namen invullen. Terug naar het onderwerp. Dus degenen die dan achterblijven worden kennelijk onwaardig geacht en zullen de verdrukking en het martelaarschap en de pijnigingen mee moeten maken ten einde hun verstand, hun harten te reinigen door deze fysieke ontberingen. Dat waren de lauwwarme gelovigen, in slaap gesukkeld, en zij verdienen het dan toch ook dat die rampspoed over hen komt. Vraag, is dit scenario juist, is dit Bijbels? Nou, laten we teruggaan naar het onderwerp van bescherming. Waar we mee bezig zijn, teruggaan even naar Openbaring 12. Dan lees ik nog één keer voor. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. Want daaraan wordt die theorie opgehangen. Hier bestaat geen twijfel over. De Almachtige zegt heel duidelijk dat hij een overblijfsel van zijn kerk zal beschermen. Dat de vrouw Gods kerk is, is ook helder. Dat de vleugelen van een arend duiden op Gods bescherming is net zo helder. En ook weten we, of hebben we geleerd, dat de woestijn allerlei gebieden zou kunnen zijn, waar dan ook en wanneer dan ook in de geschiedenis van Gods kerk, waar deze door de eeuwen heen al naartoe is gevlucht. Want dat is wel gebeurd, gemeente. De Zwitserse en Franse Alpen, zoals u misschien weet, noorden van Italië, berggebieden van Spanje, waar de kerk al niet is heen gevlucht. En dat is juist. Dat kunnen we uit de geschiedenis leren. En ik spreek over wezenlijke groepen van gelovigen, die vaak ook zelfs de Sabbat onderhielden. Zoals de Lollards, de Albigenzen, de Waldenzen. En wat nog meer voor groepen. Die woestijn kan dus op vele plaatsen duiden. U weet waarschijnlijk, even terzijde, u weet waarschijnlijk, eigenlijk niet zo netjes het woord wat ik zeg nu, maar ik ga het toch doen, duid me niet te euvel. Misschien weet u waar het woord lullen vandaan komt, excuses dat ik het zeg, maar dat komt van de Lollards. De Lollards, zij murmelden altijd ten einde stukken uit de Bijbel te reciteren en zo uit het hoofd te leren. Want in de middeleeuwen waren er nog niet zoveel Bijbels en die er waren werden door de beroepsgelovigen gebruiken, de Rooms-Katholieken. Dus altijd maar dezelfde passages opzeggen. En dan wordt het je wel eigen. Dat waren de Lollards. Ed, die noemde dat de vorige keer in zijn presentatie automatismen. Ed? Dus ja, die murmelden wat, lullen. Ik zal het nu niet meer zeggen, hoor het woord. Openbaringen 12. Dan gaat het over een tijd, tijden en een halve tijd. We weten dat een tijd, tijden en een halve tijd met de grote verdrukking en de dag des Heren, hè, dat is niet de zondag, dat is ook niet de Sabbat, de dag des Heren, dat is heel wat anders, te maken hebben. Die corresponderen waarbij de dag des Heren voor één tijd geldt, dus één jaar. De dag des Heren. En in die tijd vindt dan ook de ministry van de twee getuigen plaats gedurende deze 3,5 jaar. Twee getuigen. En Israël, en dat is niet alleen het land Israël, wat eigenlijk nu Judea zou moeten heten, maar alle afstammelingen van Israël, ook bekend als de 10 verloren stammen, die natuurlijk helemaal niet verloren zijn, zij allen lijden dan aan de plagen van de grote verdrukking voor ongeveer dezezelfde periode, die 3,5 jaar. Dezelfde tijdspanne dat Jeruzalem door de heidenen vertrapt zal worden, wat in Lucas 21 staat. Kan ik u even laten voorlezen, Lucas 21, 24. En dat is wel heel belangrijk in het kader van dat men nu denkt dat de eindtijd aangebroken is, omdat Trump gezegd heeft dat, erkend heeft dat Jeruzalem de hoofdstad is, terecht. Maar de eindtijd is nog niet aangebroken, want hier één teken, het belangrijkste teken, voor ons allemaal zichtbaar. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt. Dat is het teken. Weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laat dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn daaruit wegtrekken. De velden zijn er niet ingaan. Want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. Volkeren staat er. En Jeruzalem zal de volkeren voor de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Nou, deze periode van, ik noem het maar, nationale bestraffing, zal direct gevolgd worden door de hemelse tekenen en de bekering van de 144.000. Dan doe ik eventjes openbaringen comprimeren. Uit openbaringen 7. En openbaringen 7, dan denk ik aan de fysieke mensen, 12.000, uit elke stam. Fysieke mensen komen uit de Israëlische naties. Dan niet, helaas, maar goed. Daarna volgt de vreselijke dag des Heren. Dus deze hele periode van verdrukking, hemelse tekenen en dag des Heren zal 3,5 jaar duren. 42 maanden. Gemeente, gedurende deze periode zal alle georganiseerde prediking van het goede nieuws, wat wij toch moeten aankondigen, in feite is de opdracht, dat dan zal ophouden. Nu nog niet. Het internet is nog open, bij wijze van spreken. Je mag nog op de straat gaan prediken vanmiddag. Als je wil. Ik ga het niet doen. Maar wordt niet in de kraag gegrepen. Maar er zal een honger komen naar het woord van God over deze hele aarde. Alleen de twee getuigen zullen actief het evangelie als getuigenis en als waarschuwing voor het beest en de valse profeet brengen. Nu gaan we naar Openbaring 12. Als u daar naartoe wilt gaan, anders lees ik het u voor, ik lees het u voor. Openbaring 12, vers 7 tot 9. Daar zag Johannes in een visioen de allerlaatste poging van Satan om de troon van God over te nemen. Toekomsten. Om God van zijn troon te stoten. Openbaring 12, 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Vers 8. Maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden en de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en Satan, die de hele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En deze gebeurtenis, gemeente, vindt plaats vlak voor de grote verdrukking. En dat maakt vers 12 nog eens duidelijk wanneer de draak oorlog maakt met het overblijfsel van haar zaad. De kerk, het zaad van de vrouw. Nou, laten we nog eens even heel aandachtig lezen. Openbaringen 12, vers 10. En ik hoorde een luide stem zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, de aanklager is die. Hè? Altijd. Die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Zelfs aan het begin van de grote verdrukking, gemeente, is het nog niet te laat om redding van God te krijgen. En hoe weten we dat? Omdat deze hele groep van 144.000 uit Openbaringen 7 zich bekeren. En dit als direct resultaat van de rampen en de calamiteiten die deze verdrukkingen, die in deze verdrukking plaatsvinden. En dat is interessant natuurlijk. Let op hoe God zijn ware dienaren karakteriseert gedurende deze verdrukking van Satan. Hoe overwinnen zij Satan? Door het bloed van het lam. Maar ook staat hier door het woord van hun getuigenis, van hun eigen persoonlijk getuigenis. Voor iedereen geldt dit persoonlijk getuigenis. Over wat voor soort mensen wordt hier gesproken, vroeg ik me af. Slaat dit op mensen die gigantisch bezorgd zijn om hun eigen leven, om dit te bewaren, om hun fysieke leven kost wat kost te beschermen? Vers 11 zegt, ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Gemeente, zijn dit de zwakken van Gods kerk die vermoord worden vanwege het feit dat zij gaan voor de almachtige God en zijn wetten? Zijn dit de zwakken van Gods kerk, de lauwwarme, de Laodiceanen, of nog erger, Sardis, geestelijk dood? Wordt wel beweerd door sommigen. Fysieke straf, de grote verdrukking, martelaarschap, pijniging enzovoort. Is dat de manier hoe God ongerechtigheid en berouw voor lauwarme gelovigen, zeg maar Laodiceanen, bewerkt? En ik vraag u en mijzelf, is daarom Stefanus gedood? Was hij lauwarm? En hoe zit het met al die anderen uit Hebreeën 11? Laten we maar eens lezen, Hebreeën 11. Mooi is dat. Ik krijg geen moed van. Hebreeën 11, vers 33. En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers de tijd zou mij ontbreken. Ik hoop dat het mij niet ontbreekt, want tijd. Immers de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leven dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Ze zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Ze zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, omdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Vers 36, anderen weder hebben hoon en geestelslagen verduurd, daarboven nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met het zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. Vers 38, de wereld was hun er niet waardig. Ze hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten in spelonken en de holen der aarden. Vers 39, ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Omdat, vers 40, God iets beter met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Weet u wat hier opvalt, gemeente, hier? Het betreft hier twee categorieën van mensen. Maar allebei successtories, zou je kunnen zeggen. De een gered, fysiek, de ander gepijnigd, tot de dood. En nu de cruciale vraag waar het vandaag over gaat. Was dit alles, de een gered, de ander gedood, vanwege hun verschil in karakter? Nee, gemeente. Het was vanwege het verschil in hun roeping. Kijk maar wat God zegt in Hebreeën 12, vers 1 tot 4. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Yeshua, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Vers 3, Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaar zich zo tegen hem verzette, opdat u niet de moed verliest en opgeeft. Nogmaals de vraag, waar moeten de leden van Gods ware gemeente naar kijken? Mee bezig zijn. Wij maken toch deel uit van Gods ware gemeente. Dat geloven we toch? Moeten wij hun verstand gezet hebben of hun zinnen om op een of andere methode om te ontsnappen aan de vreselijke zaken die een culminatie vinden in de grote verdrukking en de dag des Heren? Moeten we daarmee bezig zijn, aan het ontsnappen van al die vreselijke dingen? Houdt dat u en mij bezig om zodanig goed te zijn dat wij de ontberingen die de heiligen uit de Hebreeënbrief moesten ondergaan zullen kunnen ontvlieden? Moeten wij naar een of andere geografische locatie, die eventueel met vliegtuigen goed bereikbaar is? Moeten we ons voorbereiden, ons klaarmaken om te kunnen overleven in een of andere woestijngrot? Truien breien, want het is hartstikke koud daar in Petra, 's nachts. Jordanië. Weet u waar we in de eerste plaats en vooral naar moeten kijken, waar onze ogen op gericht moeten zijn? De Bijbel geeft het volgende antwoord. Op Yeshua, de beginner en voltooier van ons geloof, onze hoop en vertrouwen. En gemeente, deze Zoon van God moest trouwens zelfs ook sterven, lijden. Hij was de meest belangrijke martelaar aller tijden. Hij was niet Laodicea, gemeente, dat weet u wel. Gemeente, wat moet onze plaats van bescherming zijn? Waar moeten onze gedachten, ons leven op gericht zijn? Op Jordanië, waar Petra ligt, op deze rots, op de rots. Ja, in zekere zin wel op een rots. Toch wel, slaan we maar op, Deuteronomium 32. Want er is een plaats die voor 100% zekerheid biedt. Deuteronomium 32, vers 3. Want ik zal de naam des Heeren uitroepen, geeft grootheid onze God. Vers 4, de rots. Aha, dus de rots. Dus niet Petra, maar Yahweh. Wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn. Een God van trouw zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Vers 18, de rots die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God die u heeft voortgebracht. Vers 30, hoe zou er 1.000 kunnen najagen en zouden er 2 er 10.000 op de vlucht kunnen drijven, als niet hun rots hen verkocht en Yahweh hen prijsgegeven had. Dus een parallelisme. Beiden, Yahweh en de rots. Want hun rots is niet als onze rots. Onze vijanden mogen zelf oordelen. Hadden de volkeren kunnen doen om hen heen. Ziet nu, vers 39, dat ik het ben. Daar is geen God behalve mij. Ik dood en doe herleven. Zie je dat, gemeente? Dat staat er, hè? Vorige keer hebben we het over gehad. De straf is niet het doel, het eindstation. Ik verbrijzel en ik genees, inderdaad, Wim. En niemand is er red die uit mijn macht. Wat zegt David over de rots? Psalm 92, vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon. Vers 14, geplant in het huis des Heeren, groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen ze zijn. Daar hebben we net ook iets van gelezen of gehoord. Vers 16, om te verkondigen dat Yahweh waarachtig is, mijn rots in wie geen onrecht is. Psalm 94, vers 22, maar Yahweh was mij tot een burcht en mijn God, de rots, mijn toevlucht. Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons jubelen voor Yahweh, juichend ter ere van de rots onze zeils. Gemeente, God droeg zijn volk op adelaarsvleugelen toen hij hen uit Egypte haalde en hun 40 jaar lang beschermde op hun tocht door de woestijn. En God liet hen steeds zien dat hij, de rots, hun toevlucht was. Al deze zaken laten Gods bescherming, maar vooral Gods geestelijke redding zien. En daar gaat het om, gemeente. Waar moeten wij het zoeken? Kolossenzen 3, vers 1 tot 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, dus niet in woestijnrotsen. Vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. Wat is dat boven? Gods komende koninkrijk en niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen in Christus met God. Dus niet verborgen in een grot, maar met Messias in God. Laten we daarop focussen. Matthäus 10, vers 28. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel, het leven, niet kunnen doden. Wees veeleer bevreesd voor hem die beide ziel en lichaam, soma, betekent ons fysieke tijdelijke bestaan, kan verderven in de hel, in de Gehenna. Maar, wat zegt vers 29? Is hoop. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit, en niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader. Vers 30. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Bij sommigen is dat moeilijker, bij Wim. Ja. Wees dan niet bevreesd. Gij gaat vele mussen te boven. Gemeente, zegt Jezus hier dat we veel tijd moeten spenderen en die bezorgd moeten zijn over hoe en waar naartoe te vluchten, ten einde bescherming te mogen ontvangen. Vers 39, in tegenstelling. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Terug naar vers 17. Maar wacht u voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan de gerechtshoven. En ze zullen u geestelen in hun synagogen. Gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om mijnentwil, tot de getuigenis voor hen en voor de volken. Wanneer zij u overleveren, vers 19, maakt u dan niet bezorgd hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken moet. Vers 20, want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de geest uw vaders die in u spreekt. Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dood en een vader zijn kind. En kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En 22, gij zult door allen gehaat worden om mijn naams wil, maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden zijn. Om mijn naams wil, Yeshua's naam, hè, durven wij de naam van Messias te belijden. En daar staat, wie volhardt tot het einde. Betekent dat dan tot het einde van uw of mijn leven? Ik denk het wel. En dit is een hele krachtige boodschap, gemeente. En zegt in duidelijke termen dat sommigen in de gemeente Gods niet de zwakken of Laodiceanen, maar de sterken voor stadhouders en koningen geleid worden. Waarom? Om een krachtige getuigenis te geven. Gemeente, wij hoeven niet bang te zijn voor de toekomst. Of ons op de vermeende plaats van bescherming te focussen. Let op wat Paulus schrijft aan ons in zijn brief aan de Korinthe-gemeente in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 vers 12. Daarom wie meent te staan en wie meent te steunen op een kerkorganisatie. Dat staat er niet natuurlijk, maar wie meent te staan en wie meent te steunen op een kerkorganisatie die hun leden belooft naar Petra te gaan. Dat staat er niet. Zie toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan en God is getrouw. Die zal niet gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Gemeente, God heeft ons niet in de waarheid geroepen, ons verwekt als kind van hem, om ons een angstig en vreesachtig leven te laten leiden. Zodat we ons zorgen zouden maken van, haal ik het wel? Leef ik wel goed genoeg? Maar dat wij leven hebben en overvloed. In die gemoedstoestand moeten we leven. Woorden van Yeshua. Hij heeft ons niet geroepen zodat we ons zorgen zouden maken of we al dan niet kwalificeren om naar Petra te gaan. Of andere groepen die zeggen het dal van Achor. Anderen noemen de berg Hermon. Of waar dan ook naartoe te gaan om die fysieke bescherming te krijgen. Dat behoort ons denken niet te beheersen. Maar wel of we de wereld om ons heen in de gaten houden. Alert zijn. Gods woord bestuderen. Bidden. Met elkaar in vriendschap omgaan. De weduwe en de wees te letten. Mensen te helpen. Praktische zaken. Kortom, onze menselijke natuur te overwinnen door de kracht van zijn geest. Bezig zijn de Gods wil te doen. Dat moet onze zorg zijn. Als ons leven, zoals Paulus het zegt, verborgen is in Christus. Dat moet onze zorg zijn. Dan weten we dat God ons niet een geest van vreesachtigheid geeft, maar een geest van kracht en bezonnenheid. En wat is dat? Dat is een sound mind, gezond verstand. En dat moeten we gebruiken. Dat is een opdracht. En bij sommigen ontbreekt dat wel eens. Hier en daar wel eens gemerkt. Gemeente, als God besloten heeft dat hij u of mij bovennatuurlijk moet beschermen voor de verschrikkelijke eindtijd, dan zal hij ons beschermen. En het maakt niet uit hoe of waar. God kent onze zwakke en onze sterke punten maar al te goed. En mocht het zo zijn dat u vereerd wordt, of ik, met de beslissing dat u een krachtige getuigenis moet afleggen voor hem en voor zijn koninkrijk, als dat zo is, gemeente, dan bevindt u zich in de gelederen van de meest illustere figuren uit de wereld, uit de kerkgeschiedenis, uit de Bijbel. Dan behoort u tot de meest rechtvaardige, door de geest gedreven, toegewijde mensen, zoals Stefanus, gestenigd, Petrus, omgekeerd opgehangen, Yeshua, gekruisigd. Dat waren geen Laodiceaanse christenen, of gemeente. Wij weten beter. Gemeente, te besluiten wil ik gaan naar een van de mooiste psalmen. Voor zover er sprake is van mooiste psalmen, want ze zijn allemaal mooi. Maar die hierop van toepassing is. En dat is een van mijn favorieten, psalm 91. Staat boven Gods vertrouwen in gevaren. Psalm 91, vers 1. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduwen des Almachtigen. Prachtige tekst. Vers 2. Ik zeg tot de Heere, tot Yahweh, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij is het die u redt van de schrik des vogelvangers en van de verderfelijke pest. Vers 4. Met zijn vlerken beschermt hij u en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Vers 5. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die desdaags vliegt. Vers 6. Voor de pest die in het duister rondwaart, voor het verderf dat op de middag vernielt. Al valt er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u, tot ons zal het niet genaken. Gij zult het slechts met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien. Want gij, o Yahweh, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al zijn wegen. Op de handen zullen zij u dragen, omdat gij uw voet niet in een steen stoot. Dat is een mooie tekst eigenlijk. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Daar gaat het om het heil. Al valt er 1000 aan uw zijde, 10.000 aan uw rechterhand. Tot u, tot ons zal het niet genaken, gemeente. Absoluut. Schitterend, heel mooi. Ja, het is een van de mooiste psalmen, vind ik, maar ze zijn allemaal mooi. Dank u wel.
Broeders en zusters, we gaan een nieuw lied voor u afspelen. Het heet Shir Hama'alot, dat betekent